van harte welkom in deze dienst op Tweede Paasmorgen. Bijzonder ook degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en via de lokale omroep, de Stilok. De collectengemeenten die zijn voor de kerk, voor kerk en Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerk en Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Tot zover de mededeling. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 8, gemeente, is ook weer een psalm die betrekking heeft op de Heere Jezus. En wij willen daar samen drie verzen van zingen. Het eerste, het vijfde en ook het zesde vers. En dan vooral dat vijfde en dat zesde vers geven heel nadrukkelijk aan dat het om Christus gaat. Gij deed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en een plaats bekleden. Maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de opstanding. En gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uw handen. Dat gaat zelfs nog verder, dat is alvast de hemelvaart. Ook op deze paasmorgen willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop zingen we samen uit Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, en zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. We spreken in ons hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, en ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en geleden heeft, en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, en die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vanmorgen uit de schrift Lucas 24, en daarvan de versen 33 tot en met 48. Lucas 24, en dan vanaf het 33e vers tot en met het 48e vers. En zij, dat zijn dan de Emmausgangers, opstaande terzelfde uren, keerden weer naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede, zij u lief. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En hij zei tot hen: alzo is er geschreven. Alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Tot zover. Gemeente, wij willen samen tot de Heer naderen in ons gebed om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord af te smeden. Getrouwe Heere in de hemel, gisteren hebben wij dat heerlijk evangelie van Pasen weer mogen horen. Het is ons weer verkondigd dat u opgestaan bent, dat u leeft en dat u al de machten van het kwaad overwonnen hebt, de zonde verzoend, de dood van zijn macht ontroond, de Satan zijn kop heeft gerold. En hij is op Golgotha verslagen en op de paasmorgen volkomen. Heren, het is ons gisteren weer in alle toonaarden verkondigd wat een machtig heilsfeit de opstanding niet is. De lichamelijke opstand. U bent waarlijk opgestaan. Niet in de harten van de discipelen. U bent waarlijk opgestaan. Hetzelfde lichaam als waarmee u gestorven bent. En Heere, geef dat we gisteren ook een goede zondag hebben mogen hebben. Dat het licht van Pasen werkelijk gevallen is in ons hart en ons leven nu mag overstralen. En toch, Heere, het kan met ons zo zijn als met de Emmausgangers. Het was Pasen geworden. Het evangelie hadden ze uit de mond van de vrouwen al beluisterd. En toch, ze wandelden in donkerheid over de weg. En ze hadden geen licht. En ze hadden zoveel vragen. En ze kwamen niet verder dan Goede Vrijdag. En zo kan het soms ook in ons leven zijn, Heren, dat het Pasen geworden is. Dat het licht weer ons is voorgehouden, dat in de prediking het licht geschenen heeft, maar dat er toch nog zoveel donkerheid nog in ons hart is. En Heren, wij bidden u of u vanmorgen door de prediking heen, wanneer we opnieuw bepaald zullen worden bij dat machtige heilsfeit van uw opstanding, dat u door de prediking heen alsnog het licht van Pasen wil doen schijnen over ons leven. Dat we aan het einde van deze dienst het mogen belijden. Hij is waarlijk opgestaan, hij leeft. En hij is het die ook mij het leven geeft. Wij bidden van u, Heren, of het woord dat we samen gaan overdenken ook in die zin gezegend mag worden, dat wij begrijpen en verstaan dat als we Pasen hebben mogen vieren, en dat het werkelijk open mocht gaan voor ons hart en leven, dat we dan ook geroepen zijn om daarvan te spreken. Dat zal vanmorgen toch ook aan de orde komen. Als uw Heer Jezus tegen de discipelen hebt gezegd, en gij zult getuige zijn van deze dingen, dan ligt daarin toch ook een boodschap voor ons. Om het evangelie van Pasen ook werkelijk door te geven, dat het aan ons te zien en te merken mag zijn, in ons gezin, op de plaats waar we wonen en werken. Heren, wij hebben ook vanmorgen de leiding van uw Heilige Geest zo nodig om de boodschap van uw woord echt te verstaan en ook echt te verwerken, dat we beantwoorden aan wat u tot ons te zeggen heeft. We bidden van u, Heren, of u ook uw dienstknecht vanmorgen de woorden wilt geven die hij tot de gemeente heeft gericht. Dat hij geen eigen woorden zal spreken, maar woorden als van u, dat is toch de opdracht. We bidden niet alleen voor onszelf, maar voor al de gemeenten die samenkomen rondom het evangelie van Pasen. Denk in het bijzonder aan de vervolgde gemeenten. Wat is dat moeilijk, verdrukking te moeten lijden omwille van het geloof. Maar wilt u dan hen zicht geven op het evangelie van de overwinning? Nu nog een kleine tijd van lijden, maar straks de volle verwerkelijking van dat wat met Paas aan het licht is getreden. De volkomen overwinning is aanstaande. Uw kerk heeft toekomst, dwars door alles heen. Wij willen samen aan u opdragen ook Israël. Vandaag, gisteren en vandaag mogen we onze gaven ook afstaan voor het werk onder Israël. Israël, dat nog steeds in geweldige moeite verkeert en voor een groot gedeelte ook nog in die duisternis wandelt. Wilt u alle pogingen in het werk worden gesteld om hen met dat evangelie te confronteren, zegenen. En wil ook de Messias belijdende Joden zegenen. Dat ze de mogelijkheden krijgen en de vrijmoedigheid steeds weer opnieuw ontvangen om een getuige te zijn te midden van hun Joodse volksgenoten. Een getuige te zijn van u, o Heere Jezus, de opgestane levens. We bidden u vanmorgen ook voor de gemeenten waar wij ons mee verbonden voelen in Bulgarije. Die onder zoveel moeilijker omstandigheden moeten leven, in het maatschappelijke leven en ook kerkelijk gezien dan wij. Wilt u hen ook alles schenken wat nodig is, materieel, maar voor alles ook geestelijk, Heren. Want dat is toch uiteindelijk nog het allerbelangrijkste. Het geestelijke aspect. Wij komen zo samen tot u. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wat zou het heerlijk zijn als de paasdagen ook ertoe zouden mogen leiden dat mensen tot dat nieuwe leven komen. Dat ze mogen opstaan uit hun zonde. En dat ze mogen komen aan zijn voeten, net als de vrouwen op de eerste dag, dat ze zijn voeten grepen en ze aanbaden hem. Wat zou het heerlijk zijn dat dat nou ook nog de vrucht zou mogen zijn van Pasen 2008. Mensen die hem, de opgestane, leren kennen en leren dienen. Wij komen zo samen deze morgen tot u, Heere. Wil ook vanmorgen onze gebeden verhoren. Niet op grond van enige verdienste die in ons zou zijn. Maar alleen op grond van de verdiensten van hem die geleden heeft, die gestorven is, die begraven is. Maar wat meer is, die ook opgestaan is en leeft. De Heere Jezus Christus, uit genade om zijnentwil. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 71 en daarvan het 14e en het 16e en ook het 17e vers. Dus 71, het 14e, het 16e en ook het 17e. Het uitgangspunt is Lucas 24 en dan het 48e vers, waar de opgestane Heere tegen zijn discipelen zegt: en gij zijt getuigen van deze dingen. En we zingen straks uit Psalm 96 het eerste en ook het tweede vers. Psalm 96 vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere en het tweede vers: nu moet uw tong de heidenen noden. Gemeente, de Heere Jezus is na zijn opstanding niet meteen weer naar de hemel gegaan. Hij is nog 40 dagen lang op de aarde gebleven. Ik weet niet hoe of u erover denkt, maar ik heb vaak bij mezelf gedacht: het zou toch eigenlijk niet verwonderlijk zijn geweest als hij op die opstandingsdag meteen al naar de hemel was gegaan. Het werk op de aarde was voor hem toch afgerond, het heilswerk althans. En de hemel, dat was toch zijn thuis. En de aarde had hem toch uitgeworpen. Het zou toch eigenlijk voor de hand gelegen hebben dat hij op die opstandingsdag meteen alweer naar huis zou zijn gegaan. En toch, gemeente, de Heere is nog 40 dagen lang op deze aarde gebleven. Waarom? Nou, om te verschijnen aan zijn discipelen, aan anderen, mensen die hem mochten erkennen als zaligmaker. En die mensen, die moesten op die manier ook tot dat inzicht komen dat hij werkelijk was opgestaan. Er wordt vandaag de dag nog wel eens gezegd: hij is opgestaan in de harten van de discipelen. Maar als je het getuigenis van de Bijbel serieus neemt, dan zeg je: dat is eigenlijk helemaal niet waar, want de discipelen geloofden niet in hem. En de vrouwen niet, niemand. Ze moesten allemaal tot geloof gebracht worden. En dat kostte best enige moeite ook. En daarom is Jezus nog 40 dagen op de aarde gebleven om zijn discipelen en de vrouwen allen tot geloof te brengen in zijn opstanding. Ja, en dan een volgende vraag is natuurlijk, gemeente: waarom moesten de mensen toen zo nadrukkelijk overtuigd worden van zijn lichamelijke opstanding? Ja, zegt u, dat had te maken met het feit dat die mensen dan op die manier ook hem echt als zaligmaker zouden leren kennen die alles overwonnen heeft. Dat ze niet bij Goede Vrijdag zouden blijven staan, dat is zeker allemaal waar. Maar er is nog een aspect. En dat is waar de Heere Jezus hier in dat 48e vers op wijst. Dat 48e vers van Lucas 24. Hij zegt tegen zijn discipelen, die hij dan net tot geloof in de opstanding gebracht heeft: gij zijt mijn getuigen, gij zijt getuigen van al deze dingen. Met andere woorden, de Heere is 40 dagen lang verschenen aan zijn discipelen om ze tot getuigen te maken. Dat ze nou ook de wereld in zouden kunnen gaan. En hij spreekt ook over de wereld, hij spreekt over alle volkeren. Vers 47, alle volkeren moeten het horen dat hij opgestaan is. De Heer Jezus heeft een nadrukkelijke bedoeling gehad met al die verschijningen om zijn mensen, zijn gelovigen, te brengen tot een stuk getuigenis van hem. Nou, daar ligt een hele boodschap in, ook voor ons. En dat hopen we dan vanmorgen met elkaar ook helder te krijgen. Ik heb als thema gekozen: van ooggetuigen tot getuigen. Van ooggetuigen tot getuigen. De Heere maakt eerst zijn discipelen tot ooggetuigen en hij roept hen dan tot getuigen. Hier in Lucas 24 zijn we op de avond van de eerste opstandingsdag. En de Heer Jezus is al verschenen aan de vrouwen die naar het graf waren gekomen. Daar hebben we gistermorgen nog met elkaar bij stilgestaan. De Heer is al verschenen aan een van zijn discipelen, aan Petrus. En ik heb gehoord dat gisteravond daar ook aandacht aan gegeven is. Waarom nou aan Petrus? En ook de Heer is al verschenen aan de Emmausgangers. Dat is allemaal op die eerste dag al gebeurd. Maar de Heer Jezus is nog niet verschenen aan zijn voltallige discipelkring. En dat gaat nou op de avond van die eerste dag gebeuren. Die discipelkring, die is ergens bij elkaar in een huis in Jeruzalem. En wij lezen hier dat niet alleen de discipelen daar bij elkaar zijn, maar de vrouwen zijn er ook. En er zijn ook nog wat andere mensen bij die tot de volgelingen van de Heer Jezus behoren. En gemeente, terwijl ze daar bij elkaar zijn, in dat huis daar in Jeruzalem, wordt er op de deur geklopt. En blijken er ineens twee mannen voor de deur te staan. Twee mannen. Die bij nader inzien bekenden zijn. Het zijn de, zoals wij ze dan noemen, de Emmausgangers. Deze mannen, die hebben op een wonderlijke manier Jezus ontmoet. We kennen de geschiedenis. Hè? Onder het breken van het brood aan tafel zijn de ogen geopend. Ze hebben de Heer Jezus echt mogen leren zien. Als de opgestane. En wat hebben ze daarna gedaan? Ze zijn meteen weer naar Jeruzalem gegaan. Dus het is eigenlijk visa versa, hè? Van Jeruzalem naar Emmaus en dan weer van Emmaus naar Jeruzalem terug. Ze gaan naar de discipelkring. Ze willen dat grote wat ze daar gezien en ontdekt hebben, dat willen ze delen met de andere discipelen. En ze kloppen op de deur en hun wordt opengedaan. En met dat ze binnenkomen vertellen ze al hun verhaal. Jullie moeten nou eens horen wat ons is overkomen. Wij zijn tot het geloof gebracht in de opstanding. Maar je moet ook eens horen hoe of de Heere dat gedaan heeft. En dan krijgen ze die discipelen het hele verhaal te horen. Dat de Heere met hen opliep. De schriften voor hen opende. Nou, het zal een heel gesprek zijn geweest. En met open mond zullen al de anderen dat hebben aangehoord. Denkt u niet? Met open mond zullen ze het hebben aangehoord. Wat de Emmausgangers allemaal niet was overkomen. En zo zijn ze dan bij elkaar, gemeente. De hele discipelkring. En wat vrouwen. De vrouwen hebben de Heer Jezus al ontmoet. Eén van de discipelen, Petrus, heeft Jezus ontmoet. De Emmausgangers zijn er nou ook. Die hebben Jezus al ontmoet. Maar de anderen hebben de Heer Jezus nog niet ontmoet. En zo heb je dus aan de avond van de opstandingsdag, onder het volk van de Heere heb je mensen die hem al hebben ontmoet en mensen die hem niet hebben ontmoet. Die hem nog niet hebben ontmoet. Want we lezen hier in deze tekst dat de Heere hem wel gaat ontmoeten. Dat is namelijk de inhoud ervan. Maar dat is het wonderlijke. Op die eerste dag zijn er nog heel wat van de discipelen die nog niet de ontmoeting hebben gehad met de opgestane Heere. Die het, om zo te zeggen, moet doen met het getuigenis van de vrouwen. En met het getuigenis van Petrus. En met het getuigenis van de Emmausgangers. En het blijkt ook, ze kunnen het er niet mee doen. Ze kunnen het er niet mee doen. Ze komen niet tot geloof in de opstanding op grond van het getuigenis van de anderen. Dat is best een aanklacht. En zonder daar nu op dit moment heel diep op in te gaan, maar ik denk, gemeente, dat dat ook de reden is geweest waarom de Heer Jezus later, even later, de week daarop, tegen Thomas heeft gezegd: zalig wie mij niet gezien heeft en die mij toch in mij geloofd heeft. Je hebt mij gezien en daarom heb je geloofd, maar zalig Als je nochtans gelooft, toch gelooft, ondanks dat je me niet met je ogen hebt kunnen aanschouwen. Zo zitten ze er bij elkaar. Die mensen die Jezus hebben ontmoet en de mensen die nog hem niet hebben ontmoet. En dan ineens staat de Heere plotseling in hun midden. Hij klopt niet aan de deur, dat hoeft niet. Hij verschijnt. Hij is er opgestaan. Zijn lichaam heeft andere dimensies gekregen. Welke dimensies, dat weet ik niet. Daar moet je ook maar niet al te veel over filosoferen. Opstandingsheerlijkheid. Dat is het goede woord. Kenmerkt Jezus lichaam. Hij staat daar in het midden van de zijnen. Ineens. Want hij weet het. Ze hebben het nou allemaal stuk voor stuk nodig om mij te zien. Anders zullen ze echt niet in mij geloven. En hij verschijnt daar. En wat is het eerste wat hij zegt? Dat is vrede, zij u lieden. Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar altijd als ik dat lees, dan ben ik daar verwonderd over. En waarom ben ik daar verwonderd over? Nou, gemeente, het zou toch eigenlijk voor de hand hebben gelegen dat de Heere Jezus ook een stevig gesprek zou zijn aangegaan met zijn discipelen. Er was toch nog wel het een en ander met elkaar te bespreken, was het niet? Ze waren allemaal weggevlucht op de Goede Vrijdag. Allemaal. En Petrus, de verloochening. Ja, ik weet het wel, gemeente, de Heer Jezus komt er later wel op terug, daar bij het meer van Galilea. Maar zou dat eigenlijk ook op dat moment al niet hebben kunnen plaatsvinden, dat gesprek? Zo van nu, ik jullie ontmoet, nu moeten we eerst maar eens de zaken rechtzetten. Wat er allemaal verkeerd is gegaan. Zou het niet voor de hand hebben gelegen dat de Heer hen daar in die kring zou hebben bestraft? En daarna misschien weer verder met hen zou zijn gegaan. Maar eerst dat hij hen zou hebben gewezen op hun verkeerde handelingen. Nou, het wonderlijke is, de Heere doet het niet. Hij begint met vrede. Vrede, u lieden. Er zijn de verklaarders, gemeente, dat wil ik toch even zeggen. Er zijn de verklaarders die zeggen van, nou, dat is heel gewoon dat hij dat zei. Want dat is namelijk de normale groet in het oosten. Shalom. En toch denk ik dat het niet zo is. Ja, het is wel de gewone groet. Maar als Jezus dat nou zo tegen zijn discipelen zegt. Als hij daar voor het eerst in hun midden verschijnt op die avond. Als hij zegt, vrede u lieden, shalom. Dan bedoelt hij dat in de diepste zin van het woord. Hè? Dan bedoelt hij dat in deze zin. Werkelijke vrede aan u. De vrede van Goede Vrijdag. De vrede van het kruis. De vrede die geen mens ooit kan bewerken. Want wie kan zichzelf verzoenen met God? Geen mens, wat hij ook doet. De vrede wordt hier geschonken. De vrede is verdiend. De vrede is aan het licht getreden op de Goede Vrijdag en op de Paasmorgen. En het wordt nu hier weggeschonken. Het wordt weggeschonken. Door hem, zo is Christus. Gistermorgen, herinnert u zich het nog? Gistermorgen hebben we eigenlijk ook al daar een klein beetje van gezien. Toen we erbij stilstonden dat de Heere Jezus die discipelen broeders noemde. Zeg het, mijn broeders. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat je hier ook al tegenkomt. De Heere komt met zijn vrede, met zijn verzoenende werk naar die mensen toe. Zo is hij. Waar het oordeel moet komen, komt nou de vrede. En zo is de Heere nou voor al zijn volk. Waar wij dan moeten erkennen geen rechten te hebben. Waar wij het moeten beleiden voor hem niet te kunnen bestaan, door wat dan ook. Daar mogen we vrede in hem zoeken en vinden. En wat is dat een machtig iets. Hè? Als je dat in je leven ook mag ervaren. Dat terwijl je dacht, Heere, u moet mij voor altijd veroordelen. dat je dan toch uit zijn mond mocht horen: vrede uw lieden. Er is geen grotere vreugde dan wanneer je dat ook in je leven mag gaan ervaren. Hij heeft vrede verworven en hij wil die vrede kwijt. Graag schenken, niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Dat is vreugde. En zo komt die opgestane Heere in het midden van zijn discipelenkring. Hè? Vrede uw lieden. En wat gebeurt er dan, gemeente? Ze schrikken. En wat staat er dan precies? Wij lezen dat nog even. Zij denken dat het een geest is. Dat het een spook is, staat er eigenlijk in het Grieks. Hadden ze al eerder gedacht. Weet u nog, daarbij... Toen ze op het meer waren, de discipelen, toen kwam de Heere Jezus over het water lopen. Waren ze ook zo bang. Dachten ze ook dat ze een spook zagen. Maar hier is het weer opnieuw zo. Ze denken een geestverschijning te zien. En dat is toch eigenlijk heel bijzonder. En weet u wat, ook, wat heel opmerkelijk is ook? Daar wil ik toch nog even wat aandacht voor vragen. Dat is dat ook die mensen... die de Heere Jezus al hebben ontmoet als de opgestane, dat die helemaal van hun stuk zijn. Je zou toch zeggen, hè, de Emmausgangers en de vrouwen, die zullen op dat moment verheugd zijn geweest. We mogen hem weer opnieuw ontmoeten. Maar nee, dat hele volk daar bij elkaar, ze schrikken en ze denken dat ze een geestverschijning zien. Nou zijn de verklaarders die zeggen, nou dat heeft alles mee te maken dat het allemaal zo plotseling gebeurde. En de Heere heeft een, nou ja, wat we net ook al zeiden, een opstandingsheerlijkheid gehad wat zijn lichaam betreft. Dus ja, ze zijn gewoon behoorlijk geschrokken. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat er nog iets diepers aan de hand is. En dat is, de Heere Jezus was alleen te zien als hij de ogen van mensen voor zichzelf opent. Ook al hadden ze hem al eerder gezien. Je ziet dat ook weer bij de verschijning aan het meer van Galilea. Steeds weer opnieuw moesten de ogen geopend worden. En dan pas konden ze hem zien. En dan pas konden ze die heerlijkheid enigszins van hem ontdekken. Ze zijn helemaal van hun stuk als Jezus in hun midden is. En dan gaat de Heere hen proberen toch tot kalmte te brengen en tot geloof te brengen. En hoe doet de Heere dat nou? Moet u eens een keer opletten hoe diep hij neerdaalt om de mensen daar tot het geloof in die opstanding te brengen. Dan zegt hij, jullie moeten niet zo ontroerd zijn. Waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart op? En dan zegt hij, zie nou maar mijn handen. En zie ook maar mijn voeten. En tast mij nou maar aan en zie, een geest heeft toch geen vlees en benen, gelijk ge ziet dat ik heb. En hij toonde hun de handen en de voeten, staat er. He, dus ze mogen hem vastpakken, ze mogen het echt voelen. Hij is het zelf, hij is het echt. Het is maar geen geestverschijning, het is de Heere zelf. En dan moet u eens opletten ook hoe diep hij neerdaalt naar deze mensen. Want dan zou je zeggen, nou dan is het wel genoeg. Hè? Dan is het genoeg als ze hem kunnen vastpakken. Hè? Dan zegt de Heere, hebt u iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en hij at het voor hun ogen. Dan gaat de Heere daar voedsel tot zich nemen. Had hij dat nodig? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar hij neemt dat voedsel om zijn discipelen en allen die er bij elkaar zijn te overtuigen van het feit dat hij echt lichamelijk is opgestaan. De Heere doet er werkelijk alles aan om het ongeloof te breken. Hij doet er alles aan om deze mensen het licht van Pasen te doen zien, zodat het ook in hun hart is. Hij is werkelijk opgestaan. En we hebben een levende Here. We hebben niet een Here die maar een schijnlichaam had. We hebben niet een Here die maar opgestaan is in ons hart. Maar we hebben een lichamelijk, werkelijk opgestane Here. Dat wil Hij hen doen ervaren. En dat komt er dan ook, gemeente, als de Heer zo diep is neergebogen naar zijn mensen daar in dat huis, dan komt daaruit op een gegeven moment ook dat geloof, dat kan ook niet anders, hè. Dan zijn ze overtuigd, hè. Dan weten ze het. Al begrijpen ze het natuurlijk niet, maar dan weten ze het. Hij is werkelijk opgestaan. Ze zien het, ze voelen het, ze zien hem. Dat visje en die honing eet. Ze horen hem tot hen spreken. Ze verblijden zich. De Heere was gestorven. Maar de Heere is nu ook weer de levende. Ooggetuigen worden ze van zijn opstanding. Nou, ik kan me best voorstellen, zeker als ik nou mij probeer te verplaatsen in een aantal jonge mensen, dat die zoiets hebben van, wat zou ik dat ook graag eens mee willen maken. Ooggetuigen zijn van de opgestane Heere Jezus. Dan zou het pas makkelijk zijn om te geloven. Maar wij vinden het nu zo moeilijk. Wij moeten nu alleen maar het getuigenis van de Bijbel voor waar houden. En om dan te geloven, hè? Het zit er diep in bij ons. Eerst zien en dan geloven. Wat dat betreft zijn we allemaal van die Thomas-figuren, niet? En toch, wij kunnen natuurlijk niet met onze natuurlijke ogen de Heer Jezus zien. Dat is onmogelijk. Hij is in de hemel. Maar we mogen wel weten dat we hem kunnen zien. We kunnen wel het licht van Pasen in de ontmoeting met hem ervaren. En hoe dan? De Heere die toen de ogen opende, wil nog steeds ogen openen. Of twijfelen we daaraan? Of denken we dat het toen wel kon en dat het nu niet kon? Of denken we dat het voor die mensen toen wel kon, dat het voor ons niet kan? Dat zal toch niet waar zijn? De Heere kan en wil de ogen van ons hart openen, zodat we hem zien. En dan gaan we hem in de schriften zien. In het gewaad van de schriften komt de Heere Jezus duidelijk naar ons toe. En hij wil onze ogen ervoor openen. Dat betekent dat je daar ook om mag bidden. Is dat nou jouw probleem, jouw zorg, jongeren? Dat je zegt, ik zou zo graag de Heere echt willen zien, hè, met de ogen van mijn hart. Dan mag je de Heilige Geest daarom vragen. En is dat nou misschien uw klacht, mijn broeder of zuster, hè, dat u zegt, nou is het Pasen, nou hebben we gisteren de verkondiging gehad, nou is het vanmorgen opnieuw in ons midden, de verkondiging van de opgestane. Maar het is zo donker in mijn ziel. Het is allemaal nog zo ver af. Het evangelie is een stem in de verte, maar bereikt niet het binnenste van mijn ziel. Dat kan. Hè. De Emmausgangers hadden ook dat probleem. Vandaag kan het ook zo zijn. Maar wat mogen wij dan doen? Wij mogen onze handen vouwen. En we mogen de Heere om zijn geest vragen. En zeggen, Heere, open mijn ogen, open mijn hart, dat ik u mag zien in het gewaad van de schriften. En dan wil de Heere dat doen. Hij wil ons brengen tot het geloof. Hij wil ons brengen tot de overtuiging dat hij opgestaan is en dat hij leeft. Gemeente, waarom heeft de Heere zo nadrukkelijk die mensen daar tot ooggetuigen willen maken van zijn opstanding? Wel, ik heb u dat in het begin ook gezegd, natuurlijk dat was voor hun eigen leven van belang, maar ook, en daar wilden we dan vanmorgen ook wat meer nadruk op leggen, maar ook opdat zijn mensen daarna getuigen zouden kunnen zijn van de dingen. Vers 48, gij zijt getuigen van deze dingen. Hij maakt ze ooggetuigen, opdat ze nou dan ook weer verder kunnen gaan. Dat ze onder de volkeren kunnen uitgaan. Dat ze de anderen kunnen vertellen van hij is de opgestane Heere. Want de Heere blijft 40 dagen op aarde. Maar hoe lang is 40 dagen? Nou, even snel rekenen. Dan kom je op ongeveer zo'n 6 weken uit. Dat is best een aardige tijd. Maar op zich natuurlijk erg kort. En als die 6 weken voorbij zijn, dan gaat de Heere terug naar zijn woning in de hemel. En dan moet dat evangelie moet toch over de aarde. Want mensen moeten tot geloof gebracht worden in de Heer Jezus. En wie moeten dat nou gaan doen? Dat moeten de discipelen nou gaan doen, die apostelen worden. Dat moeten nou al die mensen gaan doen, die daar ooggetuigen zijn geworden van die opstanding van de Heer Jezus. Gij zijt getuigen van deze dingen. Dat is het doel. Het is niet de bedoeling van de Heere dat ze dan getuigen worden, dat ze dan ooggetuigen worden en dat ze dan alleen maar bij elkaar blijven zitten en zeggen wat hebben we het goed met elkaar. Nee, het moet het startpunt zijn van het uitgaan onder de volk. Zie je dat? Dat is wat Jezus hier zegt, wat hij bedoelt. Onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, getuigen hebt u te zijn van deze dingen. En wat is dan de inhoud van het getuigenis? Wat moeten ze dan vertellen? Wat moeten ze dan onder al de volken gaan prediken? Nou, dat heeft de Heer ook nadrukkelijk gezegd. Zullen we dat ook nog eens even met elkaar lezen? Er staat, er moet in mijn naam, vers 47, gepredikt worden, bekering en vergeving van zon. In mijn naam, bekering en vergeving van zonden. In mijn naam. Wat betekent dat? Dat betekent dat in de allereerste plaats de naam van de Heere Jezus onder de volkeren moet worden uitgepredikt, uitverkondigd, uitgesproken. En dan moet in die naam ook alles neergelegd worden wat erin schuilt. En wat ligt er in de naam van de Heere Jezus? Daar ligt zaligmaker in. Dan moet gesproken worden over dat lijden en over dat sterven. Dan moet er gesproken worden over Goede Vrijdag, hoe of hij het offer voor de schuld voor zijn volk heeft gebracht. En dan moet er ook over Pasen gepredikt worden. Dan moet die opgestane Here in het midden van de mensen worden verkondigd. Of ze het nou willen horen of dat ze het nou niet willen horen, dat maakt niet zoveel uit. Maar in zijn naam, hè, staat er, moet dat gepredikt worden. En wat moet er dan gepredikt worden? Er moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Wat betekent dat? Nou, mag ik het dan vanmorgen eens heel eenvoudig zeggen? Nou, de Heere Jezus is opgestaan. Maar ieder die getuige is onder de volkeren, die kan er niet mee volstaan door te zeggen, nou, de Heere Jezus is opgestaan. En dat hij dan weer een deurtje verder gaat. Hij zal ook, of zij, hij of zij, zal ook erop moeten wijzen dat het nodig is dat wij mensen in de weg van bekering tot hem komen. En wat is dat? Nou, bekering gaat toch iets dieper dan alleen maar geloven. Is dat zo? Ja, je moet het hier eigenlijk stellen tegen alleen maar geloven, het feit van, en werkelijk je tot hem wenden. Kijk, weet u gemeente, als nou ons wordt voorgehouden dat in 1940 de Tweede Wereldoorlog begon, dan kan ik dat geloven. Ik geloof dat ook. Ik ben er niet bij geweest, maar ik geloof dat het waar is. In 1940 is de Tweede Wereldoorlog begonnen en in 1945 is die geëindigd. Nou, dan geloven we dat. Maar zo moet het niet als het gaat om de opstanding van de Heere Jezus. Het moet niet zo zijn dat we zeggen, nou, wij geloven dat hij opgestaan is en we gaan weer over tot de orde van de dag. Nee, het gaat erom dat wij horen dat hij opgestaan is. maar dat we dan ons ook omkeren. En dat we aan zijn voeten komen. En zeggen, Heere, u bent nou de opgestane Heere. En ik heb het gehoord, u bent het. In wie vergeving ligt voor onze zonde. U bent het, die genade aan het licht hebt gebracht. En die genade heb ik ook nodig. Want ik ben een zondaar. Ik ben een mens die voor u niet kan bestaan. En zo wordt dan het heil, het volle heil in de Heer Jezus door hem ook geschonken. Als we aan zijn voeten komen. Als we ons verootmoedigen voor hem. Als we smekend tot hem komen, om het zomaar eens te zeggen. Hè? En daar wijst Jezus hier ook op. Hè? Het moet in mijn naam gepredikt worden. Niet meer als een stand van zaken van nou, prachtig. Maar het moet leiden tot bekering. Het moet een mens brengen aan zijn voeten. Is dat al werkelijkheid in ons leven? Het is natuurlijk prachtig dat we mogen geloven dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Maar zijn we al aan zijn voeten uitgekomen? Ja, dat is het. Daar ligt nou alles in. Maar als we aan zijn voeten zijn uitgekomen, gemeente, dan mogen wij ook weten, wat ik net al zei, hè, dat die vrede aan ons geschonken wordt. Ja, echt. Als we aan zijn voeten komen, dan wordt die vrede volkomen aan ons gegeven. Dan zal de Heer die vrede niet gaan inhouden. Maar dan zal hij hem ons geven nu. En dan zullen we straks in de eeuwigheid gaan ontdekken hoe groot en hoe diep die vrede is die hij dan heeft verworven. De discipelen krijgen een hele opdracht mee. U moet in mijn naam de volkeren onderwijzen over de opstanding. U moet ze oproepen tot bekering en tot geloof. En hoe moeten ze dat dan allemaal gaan doen? Nou, de Heere zegt, u moet dat doen. Hè, en dan kom ik bij het vers wat daar nog even voor staat. Hè. Dan kom ik bij het 44e vers. U moet de schriften onder de volkeren openen. De Heere gaat zijn weg door de wereld. In de weg van de opening en de verkondiging van de schriften. Hè. Over mij moet gesproken worden vanuit de wet van Mozes. Dat zijn de 5 boeken van Mozes. En vanuit de profeten en vanuit de psalmen. Alles van de schriften moet verkondigd worden. En het moet allemaal uitlopen op de verkondiging van de Heere Jezus. Elke preek heeft ook de Heere Jezus te verkondigen. En dat moet gebeuren door de discipelen. Het moet gebeuren door de apostelen. En ze hebben dat ook gedaan, gemeente. Ik zou vanmorgen, maar dan zou het misschien allemaal wat te lang duren, maar ik zou vanmorgen ook een aantal teksten kunnen aangeven uit het boek Handelingen, hè, waarin het ook naar voren komt dat de discipelen in, dat ze ook precies gedaan hebben wat de Heer Jezus ook van hen vroeg. Hè. Lees bijvoorbeeld Handelingen 5 thuis nog maar eens na, dan kom je er wel achter. Maar wat ik nou dan eigenlijk ook tegen onszelf zou willen zeggen, en gij zijt getuigen van deze dingen. Wat is nou de vrucht van Pasen? Waar leidt dat er nou toe dat we gisteren en vandaag dat evangelie van Pasen weer hebben beluisterd? Ja, natuurlijk, ik hoop van harte dat het licht van Pasen ook in ons hart is. Dat we weer opnieuw of voor het eerst tot die erkenning zijn gekomen in hem. Ligt het leven. Maar er ligt daarnaast ook nog weer wat meer voor ons weggelegd. En dat is, gij zijt getuigen van deze dingen. Nou is het Pasen geweest. En hoe is het nou morgen? Dan gaan we weer naar ons werk. We zijn weer in ons gezin. Je gaat weer naar school. Wat werkt Pasen dan uit? Wat zou het nou heerlijk zijn dat we werkelijk getuigen zouden mogen zijn van de opgestane Heer Jezus. Dat het aan ons te zien, te horen, te merken mag zijn. We hebben Pasen gevierd. De Heere roept ons tot getuigen. Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nee, dat kan je ook niet. Maar juist door het geloof in hem schenkt hij het. Echt. Door zijn geest maakt hij ons bekwaam. En geeft hij ons de vrijmoedigheid om erover te spreken. Je mag ermee beginnen in je gezin. Om er met je kinderen maar eens over te praten. Wie de Heere Jezus is, de opgestaan. En je mag er nou misschien ook wel eens met een collega van de week over hebben. Hè? Die weer grote verhalen zal hebben. Wat hij met de Pasen allemaal beleefd heeft. Wij zeggen, ja, ik heb ook heel wat mogen ervaren. Ik heb hem weer mogen zien met de ogen van het geloof. In wie het leven ligt. Hè? En gij zijt getuigen van deze dingen. Gemeente, wat zou het dat heerlijk zijn. Hè? Als we gisteren en vandaag Pasen hebben gevierd. En dat het ook zijn uitwerking zou mogen hebben. In de praktijk van ons leven. Van de komende week en ook daarna. En zo hebben wij dan vanmorgen met elkaar een ogenblik stil mogen staan bij dit schriftgedeelte. Het laatste stukje van Lucas 24. Jezus brengt zijn volk tot ooggetuigen. Waarom? Om hen te maken tot getuigen. Van ooggetuigen tot getuigen. Amen. Danken en bidden. Groot en goede tieren, Heere, zo mochten wij vanmorgen ook samen luisteren, opnieuw luisteren naar het evangelie van Paas. U die in het midden stond van uw kring, uw discipelkring, en die zo diep neerboog om hen te brengen en opnieuw te brengen tot het geloof in de opstanding. En zo werd het licht in hun hart. Heren, laten ook wij daarvan kunnen getuigen. Dat het licht is geworden in onze harten. Door de verkondiging van de schriften. Want dat is toch de weg waarlangs u ons tot het licht wilt brengen en steeds weer opnieuw tot het licht wilt brengen. Maar we hebben er ook samen bij stilgestaan, Heere, dat u uw discipelen gemaakt hebt tot ooggetuigen. Waarom? Omdat u wilde dat ze getuigen zouden worden. In de wereld om hen heen. De wereld is uw rijksgebied. Al de volkeren, ze moeten in kennis gesteld worden van het heerlijke evangelie en opgeroepen worden tot bekering. Om in die weg te ontvangen die vergeving van de zonde. Heere, dat ook wij getuigen mogen zijn. Ieder op zijn of haar plaats, in alle eenvoud. Dat we toch ook mogen laten horen en zien. Dat we Pasen mochten vieren. Dat het licht werd in onze zielen. Heere, wij willen uw naam danken dat we ook zo vanmorgen in alle rust, in alle vrede, een ogenblik bij elkaar mochten zijn. Wil ons nog een goede dag geven als we op weg gaan, ons beveiligen. We bidden ook om kracht voor de nieuwe week. Als we morgen weer naar ons werk gaan. Wil ons sterken tot ons werk. We bidden ook opnieuw, Heere, voor de rouwdragende familie Grootherden. Die morgenochtend rondom dat geopende graf zal komen te staan. Wil ze bemoedigen. Wil ze vertroosten. Wil ze laten zien dat in de opstanding van u, o Heere Jezus, ook de garantie ligt. Van de wederopstanding der doden op de jongste dag. Heere in de hemel, gedenk ons allen, jong en oud. In alle dingen wees met ons. Wij willen u vragen of u vergeving wilt schenken over alles wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in uw genade, om Christus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers, is de slotzang van deze dienst en van alle drie diensten die op deze paasdagen hebben plaatsgevonden. Dus Psalm 98 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdoe. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.